De mislukte moordenaar, ofwel de kinderredder. Geschreven en voorgelezen door Thea Dubelaar. Hoofdstuk 1. De duivelse brief. Jorgen had vaak over de duivel gehoord, maar hij had hem nooit gezien en hij moest altijd ontzettend lachen als een dame of heer die hij net had bestolen riep: "Rotjongen, de duivel zal je halen." En dat gebeurde vaak, want Jorgen leefde van wat hij stal. Hij was 6 toen hij op straat terecht kwam. Zijn moeder was weggegaan met een knappe meneer in een dure auto. Jorgen had nog wel ergens een vader, maar hij wist niet waar en hij kon zich niet herinneren dat hij zijn vader ooit had gezien. Niet dat hij dat erg vond. Vaders kwamen en gingen. Bij hen in de straat was bijna geen huis waar altijd dezelfde vader woonde. Droomvaders, die 's morgens naar hun werk gingen en 's avonds thuis kwamen. Die in het weekend gingen voetballen met hun zoon. Vaders die ervoor zorgden dat er altijd geld in huis was. Die vaders waren sprookjesfiguren. Je zag ze alleen op de tv en Jorgen wist niet zeker of ze ook in het echt bestonden. In ieder geval was zijn vader geen droomvader en zijn moeder liet hem achter in het kamertje van golfplaten waarin ze woonde. Ze had wat geld neergelegd, maar dat was zo op en daarom was hij de straat op gegaan op zoek naar eten of naar geld waarmee hij eten zou kunnen kopen. In het begin ging hij elke avond terug naar het golfplatenkamertje, maar op een dag woonde er opeens iemand anders. Hij kreeg een pak slaag toen hij zei dat het zijn huis was. Daarna was hij er nooit meer heen gegaan. Hij sloot zich aan bij een bende kinderen die op straat leefden. Hij was tamelijk goed geworden in zakkenrollen en soms waste hij autoruiten bij het stoplicht. Al met al was het leven zo slecht nog niet. Hij had meestal geld om te eten. Af en toe kocht hij lijm in een zak die hij tegen zijn neus gedrukt hield, terwijl hij diep inademde, zodat hij heerlijk zweverig werd. Soms dronk hij bier, samen met de anderen, terwijl ze om een vuurtje lagen dat ze op de vuilnisbelt aanstaken. Er waren ook gevaren in Jorgens straatleven, vooral de ordendienst en de politie waren link. Je moest ervoor zorgen dat je nooit in handen viel van iemand in uniform, want dan kon je het ergste verwachten. Als je geluk had, trokken ze alleen maar de oren van je hoofd of schopten een paar van je ribben kapot, maar als je pech had, dwongen ze je om je plastic zak met lijm door te slikken, zodat je stikte. Of ze gaven je door aan de ordendienst, die als taak had om de straat te ontdoen van zakkenrollers en autodieven en vooral van straatjochies die een schande waren voor de stad. De ordendienst nam je mee naar een stil straatje of een afgelegen veld. Daar schoten ze je dood, terwijl ze lachten en riepen: "Dat ruimt op, weer een rat minder." Jorgen kon hard lopen. Hij wist zich goed onzichtbaar te maken. Hij was altijd op zijn hoede en waakzaam en hij vertrouwde niemand. Door al die goede eigenschappen was hij tot nu toe nog nooit echt in moeilijkheden geraakt. Bovendien bezat Jorgen instinct. Hij kon op een kilometer afstand ruiken of er gevaar was en dankzij dat instinct was hij al aan vele gevaren ontsnapt. Hij ontmoette de moordenaar op straat bij het stoplicht. Die dag moest zijn vriend Anthony iets regelen en hij leende zijn plekje aan Jorgen die hem 's avonds een deel van de winst zou geven. Jorgen stond die dag dus bij het stoplicht met een klein emmertje vies water, een spons en een versleten wisser. Hij waste de ruiten van alle automobilisten die hem niet onmiddellijk wegvloekten. De meesten gaven hem minstens een paar euro's, zodat hij tegen de middag al aardig wat had verdiend, want Jorgen kon razendsnel ruiten lappen. Voor het stoplicht van rood weer op groen sprong, had hij soms wel 2 auto's gewassen. Hij had net ontdekt dat hij honger had en dat het tijd was voor een broodje, toen hij voelde dat de man in de auto die hij lapte strak naar hem zat te kijken. Hij voelde zijn blik branden. Jorgen werd er onrustig van, maar ging snel door met zijn werk en even later stond hij bij het raampje te wachten op zijn fooi. "Ik heb werk voor je," zei de man in de auto. "Ik heb al werk," antwoordde Jorgen en hij wipte ongeduldig van zijn ene voet op zijn andere. "Stap in, ik wil met je praten," gebood de man. "Geen tijd," mompelde Jorgen. Hij overwoog om weg te gaan zonder op zijn fooi te wachten. De man zwaaide opeens met een briefje van 100. "Als je even meegaat, is dit voor jou," zei hij. Alle alarmbellen in Jorgens hoofd begonnen te rinkelen. Iemand die zoveel geld bood, was meestal gevaarlijk. Hij bekeek de man in de auto eens goed. Het was niet iemand van de ordendienst en ook geen politieman. Het was niet iemand van de kinderbescherming die hem mee wilde lokken naar zo'n akelig tehuis. En het leek ook niet zo'n engert die vieze dingen wilde doen. Eigenlijk zag de man in de auto er heel aardig uit, een beetje wanhopig misschien, maar niet gevaarlijk. Terwijl het licht van rood op groen sprong, besloot Jorgen om het briefje van 100 te gaan verdienen. Hij liep voor de auto langs en goot zijn emmertje leeg. Een moment later stapte hij in. Hij hield zijn vingers gekruist, opdat het lot hem gunstig gezind zou zijn. Achter hen toeterden de andere auto's. De man trok met een vaart op. Jorgen werd achterover gedrukt in de zachte kussens.